kerkraad deelt u het volgende mee. Om te komen tot een eigen herder en leraar is er een beroep uitgebracht op dominee A.A. Egas. In ondertrouw zijn opgenomen Jesse Voorwinden en Martine Kraaienveld. Volgende week zondag zal dominee Baas voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn goddelijke handen. Amen. Gemeente, vrijdagmiddag is door de Heer uit ons midden weggenomen. Zuster Hendrikje Kamp, rebel, in de leeftijd van 93 jaar. De begrafenis zal woensdag 13 januari om 2 uur plaatsvinden in de kapel van de Zuiderbegraafplaats aan de Sling in Rotterdam. Deze begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden. U kunt de begrafenis meeluisteren via de livestream en de link zal morgenavond op de website van onze kerk staan. Laten we, gemeente, in verband met dit overlijden gaan zingen. Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen? Het 19e vers van Psalm 89. Gemeente, luister ook vanmorgen met eerbied en ontzag naar de heilige wet van de Heere. Vervolgens openen het woord van de Heere in twee gedeelten. Allereerst in het Oude Testament, in het boek Leviticus. Daarvan zal u gelezen worden het 15e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 27. En vervolgens in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, zal u gelezen worden hoofdstuk 5, de versen 21 tot en met 34. We stellen ons voor het aangezicht van de Heer bij de lezing van de wet. Vervolgens openen we het woord van de Heer uit Leviticus 15, de versen 19 tot en met 27. En Marcus 5, de versen 21 tot en met 34.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Maar als een vrouw vloeiende zijn zal, zijnde haar vloed van bloed in haar vlees, zo zal zij zeven dagen in haar afzondering zijn, en al wie haar aanroert zal onrein zijn tot aan de avond. En al hetgeen waarop zij in haar afzondering zal gelegen hebben, zal onrein zijn, mitsgaders alles waarop zij zal gezeten hebben, zal onrein zijn. En al wie haar leger aanroert, zal zijn klederen wassen en zich met water baden en onrein zijn tot aan de avond. Ook al wie enig tuig waarop zij gezeten zal hebben aanroert, zal zijn klederen wassen en zich met water baden en onrein zijn tot aan de avond. Zelfs indien het op het leger geweest zal zijn of op het tuig waarop zij zat, als hij dat aanroerde, hij zal onrein zijn tot aan de avond. Insgelijks zo iemand zekerlijk bij haar gelegen heeft, dat er afzondering op hem zij, zo zal hij zeven dagen onrein zijn, daartoe alle legen waarop hij zal gelegen hebben, zal onrein zijn. Wanneer ook een vrouw vele dagen buiten de tijd haar afzondering van de vloed haars bloeds vloeien zal, of wanneer zij vloeien zal boven haar afzondering, zij zal al de dagen van de vloed haar onreinheid, als in de dagen haar afzondering, onrein zijn. Alle leger waarop zij al de dagen haar vloeds gelegen zal hebben, zal haar zijn als het leger haar afzondering, en alle tuig waarop zij zal gezeten hebben, zal onrein zijn naar de onreinheid haar afzondering. En zo wie die dingen aanroert, zal onrein zijn, daarom zal hij zijn klederen wassen en zich met water baden en onrein zijn tot aan de avond. Tot zover dit gedeelte. Dan gaan we verder bij Marcus 5, vanaf vers 21. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. Er kwam een van de oversten, de synagoge, met name Jairus, en hem ziende, viel hij aan zijn voeten. En bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is naar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, omdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem. En een grote schade volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw, die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan te kosten gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het vele erger geworden was, deze bij Jezus horende, kwam onder de schade van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeiden: indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide: wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem: gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij: wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Gaat heen in vrede en zijt genezen van deze uw kwaal. Zover.
Gemeente, willen vanmorgen ook vanmiddag met de hulp van de Heer het woord overdenken met betrekking tot, hoe ze ook wel wordt genoemd, de bloedvloeiende vrouw. En vanmorgen willen we het woord overdenken Marcus 5, de versen 25 tot en met 29. Marcus 5, vers 25 tot 29. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en wel geleden had van vele medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was. Deze, van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want, ze zeiden, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Tot zover. Laten we het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en de Heere vragen om een zegen over deze dienst, en in bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. In de voorbeden gedenken wij de rouwdragende familie Kamp Rebel en alle die betrokken waren. Aan broeder A. Drogendijk, die in het Dordwijk ziekenhuis verblijft. We denken aan Ben en Rianne Vlier Verhoeven, die een teleurstelling hebben gehad vanwege te vroeg afgebroken zwangerschap op 17 weken. Aan zuster H. van Gadderen, Kleinjan, die in het Antes Zorgboulevard verblijft. Aan Eline Kranendonk, die nog in het Sophia ziekenhuis verblijft. En zuster J. Bunk Stolk, die nog chemokuren krijgt. We willen dankzegging doen voor broeder M. Molenaar in Salem. Hij mocht de leeftijd van 91 jaar ontvangen. Laten we de Heere gaan bidden. Heere des hemels en der aarde, als er één woord is wat ons vanmorgen al is voorgehouden, toen uw woord werd geopend, is dat ene woord: onrein. Onrein. En dan gaat het niet over hem helaatse die dat moest roepen als hij door de straten liep, onrein was. Nee, dit is uw wet. Dit is uw wet die dat aanwijst bij een bloedvloeiende vrouw. Onrein. Maar laat, Heere, uw wet het ook niet zien van begin tot het einde wie wij zijn van nature. Onrein. En is het dat niet een woord, Heere, waar we van in ons hart zo'n hekel aan hebben? Een woord wat we niet willen horen, ja, bij een ander. Dan wijzen we de onreinheid bij die ander ook zo graag aan. Maar Heere, die onreinheid, die diepe verdorvenheid, die zit in ons eigen hart. En is er van buiten niks te zien, maar van binnen. Zelfs, Heere, als een arts ons lichaam zou openmaken, dan is het nog niet zichtbaar. Maar als u uw geestelijk ontleedmes in het hart zet, dan gaat de onreinheid naar buiten vloeien, want dan wordt het zichtbaar. En dan weet een zondaar ervan, Heere, dat die onreinheid, die zonde, er nooit heeft gezeten, maar dat die mens het zelf, die zondaar, het zelf erin heeft gebracht. Om dan, Heere, met hedendaagse woorden te zeggen, wij hebben onszelf gevaccineerd met de onreinheid, met de goddeloosheid en met de zonde. Dat is het gif dat door onze aderen heen stroomt. En Heere, dan zijn we zo genegen om op allerlei aardse middelen en heelmeesters te vertrouwen. Of er nog één zou zijn die zonde weg zou kunnen nemen. Dat gif uit onze aderen. En we zoeken maar en we zoeken maar. En het liefst nog in onszelf, dat we het zelf zouden kunnen doen. Maar uw wet zegt: onrein. Dat is uw getuigenis. Want u weet als geen ander dat u de mens zo rein en goed geschapen hebt. De zuiverheid, ja, in de meest zuiverheid van het woord zelf. Gaaf, goed. En daar had u alle zorg voor die mens. U weet als geen ander wat dat betekend heeft toen die mens van uw aangezicht wegging. Eigen weeg is gegaan, niet geluisterd naar uw woord en daarmee de onreinheid op zich heeft geladen. Ja, die onreinheid die in zijn hart is gekomen. En zelfs als uw getuigenis klinkt, wil die mens, die goddeloze mens, er niet van weten. En we zoeken excuses. Als dan, Heere, uw woord en uw geest gaat spreken, dan lopen we tegen getuigenis van uw wet aan. Onrein. En ten diepste achter de wet ligt uw werk. En dan zegt uw wet: verboden toegang. Maar Heere, wat een wonder van genade dat u dan ook nog uw geest wil geven. Uw geest wil geven tot ontleding van die mens. Want uw geest gaat het mes van het woord hanteren in het leven van een zondaar. En laat die mens het ook ontdekken zoals Paulus het zegt, dat die wet juist de richtwijzer is. De tuchtmeester, de pedagoog. Tot de Heer Jezus Christus. Als dan die zondaar aan zichzelf ontdekt is en dat die zondaar weet, Heere, in mij is er niets anders dan zonde, maar buiten mij is het leven. Wat voor een ene lange weg is en voor een ander een korte weg. Heere, dan is het genade als u dan ook het licht laat vallen op die borgen middelaar. Heere, doet u dat niet door het woord? Zullen we ook vanmorgen weer horen hoe belangrijk dat is om te luisteren naar uw woord, naar uw stem. Daarin liggen de onderscheidene wegen. De wegen van de mens en de wegen van een zondaar. Wegen die u met mensen wil gaan. is nog maar een ettelijke week, Heer, dat we weer in uw huis het wonder van kerst mochten herdenken. Geworden onder de wet. Zo laag bent u afgedaald om zondaren daaronder vandaan te halen en los te kopen van de slavenmarkt. Zo mag hier op deze plaats iedere zondag weer die slavenkoopman worden aangeboden als degene die door zijn eigen verdienst en door zijn eigen werk zondaren onder het juk van de wet wil weghalen. Wilt u dat ook vanmorgen weer doen, Heer? Wilt u vanmorgen zelf uitgaan en laat uw geest aan werk om dat woord in de harten te brengen, in de harten van de jongens en de meisjes? Heer, voor wie het soms zo moeilijk kan zijn, dat het misschien moeilijk is om te begrijpen, maar ook moeilijk is omdat er zoveel kan zijn wat hen af kan leiden. Juist in deze periode, als je thuis mee moet luisteren en dan stil moet zitten. Heren, en het hart zegt, vrij zijn, andere dingen doen. En de jongens en meisjes die weten dat. Geef hen, Heren, wat nodig is om te luisteren. Geduld voor de ouders. Zij hebben datzelfde nodig, Heren, te luisteren naar uw woord. Geeft u dan ook dat er aandacht mag zijn. Aandacht voor het woord hier, maar ook thuis of op alle andere plaatsen. Gedenk het woord, Heren. Gedenkt u de ouderen die in eenzaamheid zijn gekomen. Die nu ook weer naar het woord willen luisteren, terwijl ook de gedachten weer kunnen verflauwen. Heren, en u weet ook dat er zoveel zijn die daarmee worstelen. Gedenk hen, Heren, en laat het woord ook vanmorgen hun harten raken. Zo in ieder, zoals we hier staan, zoals we hier zitten, zoals we thuis zijn. Heren, gedenk hen ieder. En laat het woord der genade klinken tot vernedering van de mens en verhoging van uw eigen heerlijke naam. Als een oude dienstknecht het zo vaak bad, wilt u, Heren, ons nog voorkomen met uw goddelijke lessen? Welke zoeter zijn dan honing, ja, dan honingzee. Laat dat vanmorgen het geval zijn, Heren. Laat uw volk er weer van mogen eten en er van mogen smaken. Wilt u degene die al in hun hart hebben voorgenomen om niet te luisteren, eigen wegen te gaan stilzetten, laat ze zien hoe diep het woord gaat. En dat er nog redding is voor onreine zondaren. Zo bidden we om uw genade, zo bidden we om de werking van uw woord. Heere, zegent u in spreken en in luisteren. We zijn zo steil afhankelijk van u, de heilige God. En zo bidden we u, Heere, voor de rouwdragende familie Kamprebel. Gedenk hen, Heere, allen, ook allen die bij betrokken waren, die voor zuster Kamprebel zorgden, die nu ook nog taken hebben te doen. Heere, gedenk hen ieder. Het verdriet van een geslacht dat heen gaat. Maar laat bovenal ook uw woord weer spreken, ook als in deze nieuw begonnen week ook weer de gang naar het graf gemaakt moet worden. Dat het woord mag klinken. En geeft u hem, als hij geroepen wordt om te spreken bij in de dienst en bij het graf, weer wat nodig is. Laat uw woord uitvloeien. Dat daar ook bij het graf, ondanks de mens, uw naam verheerlijkt wordt. Want het gaat om u, Heren. En zo bidden we u voor broeder Drogendijk, die nu al een langere tijd in het ziekenhuis verblijft. Wees u hem nabij, met alle zorgen die hij heeft. Zoek hem op, Heren. Spreekt u nog eens tot zijn hart. Dat in deze omstandigheden alleen het vertrouwen op u zou hebben. O Heren, omring hem samen met zijn vrouw. En wilt u het nog een wending te goede geven, dat de behandelingen gezegend mogen worden? Zegent u de medicijnen, Heer. In deze kwetsbare tijden. Weest u hem nabij en sterkt u hem. En Heere, dan ook het verdriet wilt we u voor willen leggen van Ben en Rianne Vlier. De pijn die ze voelen. Een klein kindje van hen is afgescheurd. Ze mocht het in deze afgelopen week, Heere, het graf leggen. Dan wordt er pijn en verdriet gevoeld, Heere. Maar ook daar heeft uw woord ook weer gesproken. Dat ze in het verdriet, Heere, het alleen van u zouden verwachten. Omringen, Heere. En laat het woord wat gesproken is, tot verhoging en verheerlijking ook van uw naam zijn. Want ook dit, jong geboren en gestorven leven, mogen voor u de Heere neerleggen. Zo bidden we u voor zuster van Gadderen Kleinjan, weest u haar nabij en in Antes, waar ze verblijft, sterkt u haar Heere weer, omring haar, gedenk haar in haar omstandigheden. Waar mensenwoorden zo tekort kunnen zijn, kan alleen het woord van u werkelijk vertroosten. En zou ze daar toch weer op mogen terugvallen, Heere. Werkt u daarin nog. En zo bidden we u voor Eline Kranendonk. Heere, ook daar in jong leven. Maar ze mag er nog zijn in het heden der genade. Wilt u voor haar zorgen? Geeft u ook dat de zorg te goede mag zijn voor dit jonge leven? Omring haar ouders. Zo leg het voor u neer, Heere. Wilt u omzien? En wilt u nog spreken? Tot zover mag het nog gaan, Heere. En mag ze er zijn. Maar wilt u met uw handen het leven bewaren? En zo bidden we u voor zuster Bunk-Stolk in de weg die zij moet gaan. En u ook weer, Heere. Omring ook haar. Geef haar toch ook moed en kracht. Het alleen van u verwacht wordt. O Heere, wat zijn er toch in het midden van de gemeente grote zorgen. Waarin pijn wordt gevoeld. En ook nog de namen die hier niet zijn genoemd. O Heere, daar mogen u toch extra om bidden. Dat in de afgelopen week de gemeente een beroep mocht uitbrengen op dominee Egas de Dambouwde. Zo'n namenlijst wordt genoemd, Heere. Van alle die in nood zijn, waar verdriet en pijn is. Dan bidden we u, wilt u, Heere, uw wegen openmaken. Dat hier een herder en leraar mag komen om te arbeiden in pastoraat en in woordverkondiging. Deze grote gemeente, Heere, waar nood is. En tegelijk weten we, Heere, het gaat niet om wat wij willen. Het zijn uw wegen. Uw heilige wegen. Och, wilt u dat daarom nog ook doen? In het midden van de gemeente. Dat er dorst mag zijn naar het woord. Anders Psalm 42 gezongen, Heere. Dat er maar veel heigende herten mogen zijn in het midden van de gemeente. Die dorsten naar u. Niet dorsten naar de wereld. Maar die geestelijke dorst hebben gekregen omdat ze zo walgen van zichzelf, maar een hart hebben dat naar u uitgaat en verlangen om aan dat woord vast te mogen houden. En daarvoor, Heere, schenkt u dan een herder en leraar op uw tijd. En mocht dan, Heere, in die weg dan ook dit beroep gezegend worden. Tegelijk weten we dat daar aan de andere kant een gemeente is die hun herder en leraar niet kwijt willen. Daarom bidden we het u. Doe zelf naar uw eigen welbehagen en neemt u reden uit uzelf tot eer van uw naam. Zo mogen we u hartelijk dank zeggen voor broeder Molenaar, die in Salem mag verblijven, Heere. Hij mocht de leeftijd van 91 jaar uit uw hand ontvangen. 91 jaar genadetijd en u heeft hem nog laten zijn in het heden der genade. Omring hem. En laat zo in de avond van zijn leven, in de ouderdom. Het mogen zijn dat u een toevlucht en een sterkte bent. Heere, ontfermt u zich over een ieder van ons. Zegen wat op uw zegen wacht. Doe het, Heere, niet om iets uit ons, want er ligt zonde en schuld, maar doe het om uzelfs wil. Om Christus wil. Amen. Laten we Psalm 119, vers 77 gaan zingen als inleiding op de verkondiging. Zie mijn ellende, o Heer, en help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven. Uit twist gij zelf met twistzaak naar uw recht. Psalm 119, het 77 vers als inleiding op de verkondiging. Laten we na het amen gaan zingen op Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden ellende zich tot hem ter genezing wenden. Psalm 147, het tweede vers na het amen. Jongens en meisjes, het was op een koude voorjaarsmorgen in Amsterdam, in de tram. Een jonge man die kwam de tram in en die ging naast een wat oudere man zitten. En die zegt tegen die oudere man, wat een heerlijk weer is het, hè? En gelijk reageerde de oudere man, bemoei met je eigen zaken. Het was een poosje stil. En toen zei die oudere man tegen die jongere man, sorry dat ik dat net tegen je zei. Niemand is namelijk nog vriendelijk tegenwoordig. En die jonge man die keek die oudere man aan. Wat slovige oude man was het, gaten in zijn kleren. Maar die jonge man die zag iets glinsteren in de ogen van die oudere man. Die jonge man die zei tegen hem, u heeft misschien wel veel meegemaakt. Zegt die oude man, door mijn fouten die ik gemaakt heb, ben ik alles kwijtgeraakt. Ik ben mijn vrouw kwijtgeraakt, mijn kinderen, mijn baan kwijtgeraakt. En de problemen stapelden maar op. En ik raakte in de goot. Toen kreeg die oude man een glimlach op zijn gezicht. En zei, maar een paar jaar geleden heb ik er veel meer voor teruggekregen. Ondanks wie ik ben en ondanks mijn fouten die ik gemaakt heb. Want God en Jezus hebben mij opgezocht. En vanmorgen, toen ik bij het leger des Heils vandaan kwam, toen dacht ik zou wel eens weer wat van God willen zien. En nu, hier in de tram, herinner jij mij aan wat God gedaan heeft in mijn leven. Het was een poosje stil. En toen kwam daar die vraag naar die jonge man toe. Geloof jij? Die jonge man die zei tegen die oudere man, die God waar u van, waar u over spreekt, die heeft mij ook opgezocht. Dit voorval, gemeente, dat kwam in de overdenking naar deze preek terug. En tegelijk kwam daar ook een gedicht naar voren. Een gedicht wat je hier ook in het licht van de tekst zou kunnen zetten. Een gedicht wat we allemaal wel kennen. Weg wereld, weg schatten. Jullie kunnen niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren wiens eigendom ik ben. Met die regels van het oude gedicht kan je dat leven typeren ook van die vrouw die wel genoemd wordt de bloedvloeiende vrouw. Gemeente, we gaan luisteren onze tekstwoorden en we schrijven daaronder het thema, een zondares in haar armoede tot Christus gevlucht. Ten eerste, ze heeft alles verloren. Ten tweede, ze heeft Jezus verkoren. Ten derde, wiens eigendom ze is. Een zondares in haar armoede tot Christus gevlucht. Ze heeft alles verloren. Dan let op vers 25 en 26. Ze heeft Jezus verkoren. Versen 27 en 28. En wiens eigendom ze is. Vers 29. Een vraag, gemeente, die wel terugkomt bij ons is, wie is nou die vrouw? Wie is zij? Maar op dat punt zwijgt de schrift. De schrift geeft ons geen naam. Dat lezen we niet bij Marcus, dat lezen we niet bij de andere evangelisten. Waarmee de schrift wil zeggen, het is ook niet belangrijk om haar naam te weten. Haar naam en de namen van vele onbekenden, die zijn wel bekend bij de Heer. De Heer weet wie deze mensen zijn. Van deze vrouw in onze tekst is verder weinig bekend. We weten niet of ze getrouwd is, we weten niet of ze een gezin heeft. Wat wij wel weten uit de context is dat deze vrouw veel geld heeft gehad. Ze behoort tot de rijken, de welgestelde van Capernaum. Waar we wel duidelijk over geïnformeerd worden, is haar medisch dossier. Een vrouw die 12 jaren de vloed van het bloed heeft. En tegenwoordig wordt daarover gesproken als ongesteldheid of menstruatie. En de maandelijkse bloeding bij een vrouw duurt ongeveer een week. Maar bij deze vrouw niet. Niet 1 week dat ze veel bloed verliest. Geen 6 maanden, geen jaar. 12 jaar. Zij moet 12 jaar hiermee al door het leven. Als wij gemeente 1 of 2 weken ziek zijn, dan vinden we het al lang. Laat staan deze vrouw die 12 jaar lang bloed verloor. Wat is dat nou voor haar geweest? En we kunnen het ons wel voorstellen dat als je lichamelijke conditie steeds verder achteruit gaat, je wordt zwakker en zwakker. En dat je vermoeid door het leven moet. Want klachten als gevolg van bloedarmoede, misschien herkennen we dat, extreme vermoeidheid, duizeligheid, kortademigheid, pijn op de borst. En dan moeten we ons nog bij voorstellen dat in die tijd bloedonderzoek niet mogelijk was. En al die jaren dat dit op die vrouw afkomt, kunnen we ons ook voorstellen dat ze dan een dokter opzoekt. Misschien heeft u altijd wel gedacht, tenminste, zo heb ik het altijd begrepen, dat die vrouw naar allerlei kwakzalvers is gegaan. En dat die kwakzalvers haar bedrogen zouden hebben, haar afgezet hebben. Maar dat is niet het geval. Want als we aan het evangelie van Lucas, als we daar gaan zien, die dezelfde geschiedenis beschrijft. Lucas, die beschrijft als arts ook deze geschiedenis. En die geeft heel duidelijk aan dat er geen arts op dat moment was die deze vrouw heeft kunnen genezen. Lucas die bevestigt in feite met een second opinion dat deze vrouw erg ziek is en dat er geen arts is die haar tot nu toe heeft kunnen helpen. Nadrukkelijk zegt Lucas, ze kan niet genezen worden. En vers 26 in ons tekstgedeelte, dat geeft aan dat het alleen maar erger is geworden. Je kan zeggen, die vrouw moet een hopeloze weg gaan en ze wordt zieker en zieker. Elke keer bij de artsen heeft ze haar verhaal gedaan. En elke keer hebben deze artsen geprobeerd om haar te helpen, maar dat heeft tot niets geleid. Ja, tot één ding. Want het bezoek aan die artsen, dat heeft haar veel geld gekost. Het heeft haar vermogen gekost. Het is daar allemaal aan opgegaan. Aan de behandelingen, aan de medicijnen. Medicijnen die dan toch blijken niet te helpen. Ook daarin kunnen we het ons voorstellen dat als wij een week ziek zijn of 2 weken en je krijgt medicijnen daarvoor. Na 1 of 2 dagen dan zoeken we al eigenlijk, of dan willen we al resultaat zien. Deze vrouw niet. Het lichaam van deze vrouw wordt meer en meer afgebroken. En daardoor zal ze ook niet onder de mensen gekomen zijn. En je kan zeggen, sociaal zal ze eenzaam zijn geworden. Vermoeid om een bezoek af te leggen, want ze heeft al haar kracht nodig om in huis haar werk te doen. Maar dan nog een aspect wat die vrouw ook wel beseft. Dat hebben we gelezen in de schriftlezing vanuit Leviticus. De wet van God die zegt tegen haar, ze is onrein. Een vrouw die bloed vloeit, is onrein. Dat is het oordeel van Gods wet. Onrein. En misschien is het u opgevallen als je dat schriftgedeelte weer even in je gedachten terug laat komen. Keer op keer dat woord. Onrein, onrein, als een refrein klinkt het, onrein. Wat zal dat confronterend voor haar geweest zijn? Onrein, jij mag niet deelnemen aan de godsdienstige activiteiten rond de synagoge. Door haar onreinheid is ze er buiten gezet. Pas na 7 dagen... ze zich had afgezonderd en ze had het bad van reining genomen, dan mocht ze zich weer bij dat gezelschap voegen. En dan mocht ze zich bij de verbondsgemeenschap voegen. Maar voor haar gold onrein, onrein, erbuiten. Laat ons zien dat door haar onreinheid de zonde haar aanklagen. Je bent erbuiten vanwege de onreinheid. Ieder die zondig is, is onrein. Dat laat nou de breuk zien. En dan met name deze vrouw hier. Want gemeente, het gaat nog verder en dieper. Want de wet van God laat ook ons zien dat alles waar ze mee in aanraking komt, dat zij dat ook onrein maakt. Alles wat zij in huis aanraakt, haar bed, waar ze op ze ligt, de handdoeken die ze gebruikt, de zeep, de spullen in huis, de stoel waar ze op zit. Alles maakt ze onrein. Heel haar alledaagse leven in haar buurt wordt onrein, zegt de wet van God. Maar gemeente, dit is voor een vrouw die gemiddeld 7 dagen onrein is. Deze vrouw leeft al 12 jaar in haar onreinheid. En dat betekent geïsoleerd van degene waar ze van houdt. Juist in de afgelopen maanden hebben we het wel gezien. En misschien heeft u het ook van dichtbij meegemaakt wat het is om in quarantaine te leven. En wat is het erg om te zien dat mensen vanwege het virus in eenzaamheid zijn geplaatst. De een vanwege een besmetting en de ander om te voorkomen dat de besmetting plaatsvond, geïsoleerd, in quarantaine. En wij houden nog die 15 dagen nog wel uit. Zij 12 jaar. En dan met haar complicaties van vermoeidheid en pijn en eenzaamheid, ja, nog wel hulp gezocht. Geld uitgegeven bij de beste doktoren. Maar elke keer weer. Die vloed van het bloed. Elke keer weer die onreinheid. Haar leven uitzichtloos, kan je zeggen. En waarvan Lucas de arts zegt. Zij kan niet meer genezen worden. Alles heeft ze verloren. In die gemeente hebben we het beeld van de zonde. Sinds die bron van zonde in ons leven is gaan vloeien. We weten het niet meer. Nee, dat beeld weten we niet. Zelfs niet voor onze geboorte weten we het niet hoe het was zonder de zonde. Er zijn er maar 2 geweest. 2 mensen die weten wat het is zonder zonde te leven. En die in een zondeloze rechte verhouding met God hebben geleefd. Adam en Eva. Zij hebben juist die rechte verhouding in het paradijs verbroken. Zij en wij hebben die bron van zonde geopend. Zij en wij hebben de vloed van de zonde in ons laten komen. En alles wat wij hebben aangeraakt en wat zij hebben aangeraakt, dat is tot zonde geworden. Zonde maakt scheiding. De onreine mens gescheiden van een heilig en goed God. De zonde die maakt scheiding tussen mij en tussen God. Gemeente, hebben we zo in de spiegel gekeken. Onrein. Onrein, want ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, o God. Zoals Paulus het schrijft aan de Romeinen, hoofdstuk 7, vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Kwade. Dat ik niet wil, dat doe ik. 1 woord, gemeente. Onrein. En jongens en meisjes, dan kunnen we proberen om elke keer weer de zonde af te wassen. Net als in de elke keer als je handen moet desinfecteren. Maar met de zonde lukt dat niet. Wij kunnen de zonde niet van ons afwassen. We kunnen niet eens het voornemen hebben om niet meer te zondigen. Want dat is wat Paulus zegt, we zijn onrein. Die fontein van zonde die blijft vloeien. En het kan zelfs nog zo zijn dat we er ons bij hebben neergelegd. Dat die zonde als een vloed nog steeds door je leven gaat. Dat je het niet eens meer in de gaten hebt dat je ook anderen ermee besmet. Het is net als Het hele gebeuren rond de aerosols, die kleine druppeltjes, we zien ze niet. Maar voor het weet kan je een ander ermee besmet hebben. Of, zoals Augustinus. Augustinus, waar de Heer in het leven begon te werken. Maar toen hij die eerste wegen van de Heer ging, kwam hij bij dwaalleraren terecht en dat ging hij verkondigen. En met zijn dwaalleringen trok hij nog anderen verder de zonde mee in. Hoe makkelijk is het niet voor ons om iets wat je gezien of gehoord hebt, om een ander onder de aandacht te brengen. En we trekken de ander weer mee de zonde in. En we hebben het niet eens in de gaten. Gemeente, dan zijn we eigenlijk toch erger aan toe. Dat je die bij neerlegt. Dan zijn we in feite erger dan deze vrouw. We kunnen nog medelijden hebben met die vrouw. Maar ten diepste zijn wij erger eraan toe. Als wij niet eens in de gaten hebben dat de zonde in ons vloeit en dat we doodziek zijn. Want het gaat wel op het sterven aan. Of is dat maar een geaccepteerd feit? Deze vrouw, ze is niet gaan doorleven. Ze is niet gaan wachten op haar sterven. Of er niets meer aan te doen is. Als je iets van je onreinheid en van je schuld, van je zonde hebt leren verstaan door de Heilige Geest, wanneer de Heilige Geest met zijn licht in het hart is gaan schijnen en dat het duidelijk wordt dat de Heere God ziet hoe het met jouw hart, met jouw ziel gesteld is, onrein is. Dat je die kloof gaat zien. Zij gaat erop uit. En u? Jij? Ik? Deze vrouw die gaat met haar onreinheid op pad. Die gaat met haar schuld. Want zij gaat op weg. Ze gaat Heer Jezus Christus zoeken. Tot nu toe heeft ze het elke keer bij aardse doktoren gezocht. Elke keer te moeten horen, we kunnen u niet verder helpen. Maar er is een ander verlangen in haar hart gekomen. En is dat verlangen ook in jouw hart gekomen? Dat je op zoek bent gegaan naar die hemelse dokter. Vanwege het feit, je hebt ontdekt dat je ziek bent, onrein bent. En aardse doktoren en aardse leermeesters kunnen je niet helpen. Maar Gods wet die klaagt je aan. Die zegt, jij bent onrein. Jij staat er buiten. Jouw ellende is zo groot. Dan zijn we toch niet met de handen over elkaar gaan zitten. En maar afwachten wanneer het sterven zou worden. Lucas zegt, je kan jezelf niet genezen. En de doktoren kunnen je niet genezen. Er is er maar één, de Heer Jezus Christus. Die heeft zij verkoren. En dan kom ik bij de tweede gedachte. Want hoe kan het nou dat die vrouw er zich er niet bij neer heeft gelegd? Heel eenvoudig, zegt de tekst. Deze, die vrouw, van Jezus horende. Ze heeft het woord gehoord. Alles wat Heer Jezus gesproken heeft, wat hij aan wonderen gedaan heeft, daar heeft die vrouw iets van gehoord. Zij heeft van Jezus gehoord. En dat kan op verschillende manieren gebeurd zijn. Want in Galilea, rond Capernaum, daar wordt veel over de Heer Jezus gesproken. Want de Heer Jezus die doet grote wonderen. Ze zal het gehoord hebben. Dat de Heer Jezus blinden weer ziende maakt. Dat doven weer door hem gaan horen. Dat is toch onmogelijk. Maar de Heer Jezus doet het wel. En ook melaatsen maakt hij weer gezond. Door ze aan te raken. Melaatsen die naar de wet van God ook onrein zijn verklaard. Die ook buitengesloten zijn geworden. Melaatsen die pas weer in de verbondsgemeenschap mogen komen als ze zich aan de priester in de synagoge hebben vertoond. En dan mogen ze zelfs naar de tempel komen. Deze vrouw heeft van Jezus gehoord. En dat neemt ze niet voor kennisgeving aan. Er gaat iets bij haar veranderen. Want wat zij hoort, is niet het andere oor uitgegaan. Dat is in haar hart gekomen. En deze vrouw die gelooft met haar hart dat er bij de Heer Jezus hulp en genade te vinden is. Dat ze naar hem toe moet gaan. Hij is het die blinde, dove, verlamde, melaatse geneest. Hij is het waar redding te vinden is. Dat is nou precies wat de Heer Jezus zegt eerder in Markus 2. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Dat is nu zijn borgenmiddelaarswerk. Om erop uit te gaan, om zondaren te zoeken. Om zondaren te roepen die ziek zijn. En die een medicijnmeester nodig hebben gekregen. Als mensen denken gezond te zijn, gemeente, dan leef je wel je leven. En al die berichten dan die je hoort, gaan het ene oor in, het andere oor uit. Maar op het moment dat je ziet dat je een ziekte of een zonde, dat grip heeft gekregen op je lichaam en hart, je gaat zoeken naar een arts. En dat heeft deze vrouw gedaan. Hier zie je, gemeente, hoe de Heer Jezus al trekt. Nou ja, beter gezegd. De Heilige Geest aan het werk is. Een vrouw, 12 jaar bloedvloeiend. En die in haar nood ziet van wat ze gehoord heeft, dat ze bij Jezus moet zijn. Hij is het, die medicijnmeester voor tijd en voor eeuwigheid. Want die vrouw die zegt het. Als ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. De woorden die de Heilige Geest heeft laten horen, die hebben in haar hart iets van geloof gegeven. En dan door het woord, dan zie je hoe de Heilige Geest haar naar Jezus trekt. Ze gaat erop uit. Ze gelooft het. En dan weet ze nog heel weinig. De Heilige Geest die werpt daar het licht op de Heer Jezus Christus. En daarmee wordt haar hart getrokken om naar hem te gaan en het alleen van hem te verwachten. Tegelijk weet ze het. Ik mag niet naar hem toe, want ik ben onrein. Ik mag niet bij mensen komen. En in de wet van God is zij onrein verklaard en wordt ze afgekeurd. Dat is, gemeente, juist het bijzondere hier. Als de wet van God zegt, onrein, verboden, jij mag niet verder, jij mag niet in het heiligdom komen, jij mag niet bij het altaar der verzoening komen, dan zou je zeggen, nu is het over. Nu is het voorbij, ze heeft toch alles tegen, de wet van God, zo onverbiddelijk. Maar hier werkt de Heilige Geest een verlangen uit in het hart van deze vrouw, dat naar hem wordt toegetrokken. Want gemeente, waar de wet van God zegt, verboden. En dan met eerbied gezegd, dan moeten we ook de kleine letters leren lezen. En dan moet je gaan knielen voor de wet van God. Want dan leer je het lezen zoals Paulus het ons voorhoudt in Galaten 3 vers 24. De wet is onze tuchtmeester tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Dat is dus niet constateren onrein, verboden, niet voor mij en dan de wet de rug toe te keren. Dat is buigen voor de wet. Want dan wordt de richting die de wet ons wijst zo duidelijk gewezen. De weg naar de Heer Jezus Christus. Zij gaat op pad. Want zij heeft gehoord dat de Heer Jezus ook in de buurt is gekomen. En hoe is ze gegaan? Iemand die een beetje ook dat kennis van het geestelijke leven heeft, die weet die bestrijdingen die op je afkomen. Ze zal het gehad hebben. Trouwens, we weten het ook. Matteüs 9 vers 21. Want ze zegt in zichzelf, en er staat een Grieks repeterend woord. Indien ik alleen zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden. Kortom, er zitten elke keer bestrijdingen. Daar moet jij niet zijn, daar mag jij niet komen. Het is niet voor jou. Zij valt terug op dat woord. Getrokken en met verlangen in het hart gaat ze naar weer Jezus toe. En gemeente, dat is nou het uitgaande van het hart naar wat buiten het eigen verdorven hart in Christus ligt. Ze wordt getrokken. Gemeente, dat is een helaas voorbeeld, maar het is net als met een magneet. Ze wordt getrokken naar de Heer Jezus Christus toe. En hoe dichterbij ze komt, hoe sterker het wordt. En tegelijk weten we ook, des te sterker worden de bestrijdingen. Ze had ook niet langer moeten wachten, want als hij dan bij die plek komt, is de Heer Jezus al voorbij gegaan. Want zij komt achter hem. En dan zijn er zoveel mensen. Ja, hoe komt zij nou door die menigte heen in die nauwe straten? Hoe komt ze nou bij de Heer Jezus? Je zou kunnen zeggen, zie wel, het is niet voor mij. Hij gaat voorbij. Ik kan toch niet bij hem komen. Maar dat lezen we niet. Ze heeft haar oog op hem gericht. Daar waar hij loopt, ziet ze hem op de rug. En bij hem, hem moet ik zijn. Gemeente, laten wij nou de Heer Jezus zo voorbij gaan. De vrouw die kan het niet. Ze weet niet hoe ze bij hem moet komen, maar ze moet bij hem komen. Want hij alleen kan haar redden. Het leeft in haar hart. En ze kan het niet meer in haar ongeloof naar zich neerleggen. En daar zie je hoe gemeente het werk van de geest onwederstandelijk werkt. Die vrouw die kan het niet ontkennen. Ik moet bij hem zijn. Maar hebben wij gemeente door de verkondiging van het woord de stem van hem gehoord. Je kan in de kerk zitten en je kan nu thuis verbonden zijn. Maar je kan er nooit geluisterd hebben. Dat terwijl de Heere God keer op keer laat verkondigen. En u, jou en mij een spiegel voorhoudt dat je verdorven bent. En dat je van nature ziek en doods bent. Maar laat ook verkondigen dat er redding is in Christus Jezus. Die hemelse arts. Dat bedoelde ik dus. Je kan in de kerk hebben gezeten, misschien 20 jaar, korter, 10 jaar, langer, 60 jaar. En het woord is het ene woord ingegaan, het andere woord uit. We hebben er niks mee gedaan. Heeft dat woord nou al persoonlijk waarde gekregen? Als het licht van het woord naar binnen gaat, wordt het anders. En dan krijgt de naam van Jezus Christus inhoud. Want gemeente, in de prediking, in de verkondiging, gaat de Heer Jezus Christus voorbij. En dan wordt er weggewezen om naar hem te gaan. Achter hem aan te gaan. En ja, daar komen er bestrijdingen. Dat je niet bij hem kan komen vanwege die zonde, die berg met zonde die ertussen staat. En al die schuld, die onbetaalbare schuld. En de duivel die staat er vooraan. Om je op al die onmogelijkheden bij jou aan te wijzen. Dat je ziek bent en je kan niks. Hij zal er alles aan doen om je bij Jezus weer aan te houden. Hij zal er alles aan doen om te zorgen dat dat woord niet naar het hart komt. Maar naar de andere kant er weer uitgaat. Als de Heer onwederstandelijk door zijn woord en geest gaat werken, dan breekt het dwars door die bezwaren heen. Zelfs als de wet, en hier hangt die weerskant, de onmogelijkheden laat zien, dan is het niet de wet terug de rug toe te draaien, maar dan is het vluchten tot Jezus Christus. Vluchten tot hem is niet te vergeten. Maar mag ik dan gaan? Mag ik gaan? Want ik ben onrein. En door mijn zonde en door mijn ongerechtigheid maak ik hem ook onrein. Vrouw gemeente, daar werkt het door. Indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. Terwijl die menigte daar is, is ze maar met één ding gericht. Op hem. Gemeente, dan klinkt het ook nu tot u, tot jou, tot mij. Ga dan met de wet van God, waarin je onreinheid verklaard ligt, naar die grote genezer, de Heer Jezus Christus toe. Die genezer alleen kan je genezen van je ongerechtigheid. En laat hem maar zien. Heren, dit is mijn ongerechtigheid. Ik heb al uw geboden overtreden. En de goddeloosheid gaat door mijn aderen heen. En help mij. Red mij. Dat leeft in het hart van die vrouw. En gemeente, dan komt bij de derde gedachte. En dan wordt het ook openbaar hoe het ligt. Want dat wordt ons door alle drie de evangelisten voorgehouden. En er zijn Matthäus en Lucas. En Lucas zullen we vanmiddag lezen wat specifieker. Want als ze dus dan bij de Heer Jezus komt, dan ziet ze die menigte en vooraan de Heer Jezus. En in die verdrukkende menigte, dan ziet ze toch nog de mogelijkheid om iets dichter bij de Heer Jezus te komen. En dan komt ze. Nou, gemeente, u kan het zich voorstellen als je in een drukke winkelstraat. En dat ik dit zeg, dat is ook alweer lang geleden. Maar je komt in die drukke winkelstraat. En dan wil je bij iemand komen. En dan kom je niet doorheen. Maar ze krijgt het voor elkaar. En dan is ze er. Steekt ze dan haar hand naar hem uit. Grijpt ze, jongens en meisjes, de Heer Jezus bij de arm. Pak ze hem bij de schouder. Tik ze hem op de rug. Doet ze niet. Ze gaat ook niet eens roepen tot hem. Heel opmerkelijk, ze gaat bukken. Ze gaat bukken om bij de zoom van zijn kleed te komen. Die tekening van dat geloof, dan zie je hoe die vrouw in haar zwakheid bevend tot hem komt met haar nood. Als ik zijn kleed maar aanraak, dan zal ik genezen. En ze gaat door de knieën heen om die zoom aan te raken. Ze maakt zich heel klein. Maar nu de vraag, waarom nou die zoom van dat kleed? En dat is opvallend, want de Heer Jezus is gekleed in traditionele Joodse kleding. Dus dat wil zeggen, het opperkleed wat de Heer Jezus draagt, dat heeft aan vier hoeken, aan de zoom, vier kwastjes van lunne, dunne draden. Het zijn wollen draden. De Heer Jezus draagt dat opperkleed naar de wet van God. We lezen dat in nummer 15 en Deuteronomie 22, waarin de wet van God stelt dat iedere Joodse man aan de vier hoeken van zijn opperkleed vier kwastjes moet hebben. Kwastjes die gemaakt zijn van zuivere witte wol. Die kwastjes die op de hoek van het kleed zitten, die worden met elkaar verbonden met een hemelsblauwe draad. Dus die hemelsblauwe draad, die loopt door die kwastjes heen, zo langs die vier hoeken. Die kwastjes is een teken. En die kwastjes, die herinneren iedere Joodse man, maar ook iedere voorbijganger, want die kwastjes waren zichtbaar, aan de Heere God en aan zijn wetten. De Heere God die in zijn wetten zich bekend maakt. En die hemelsblauwe draad die er doorheen loopt, dat wijst op de almacht van de God in de hemel. En Heere met hoofdletter staat er dan. Het wijst op de Heere God, de ik zal zijn die ik zijn zal, de verbondsgod. Die hemelsblauwe draad is het genadeverbond. Het genadeverbond waarin de Heere eenzijdig laat zien wie hij is voor zondaren. Het laat ons zien hoe de Heer Jezus tot in de kleinste details en op alle nauwkeurigste wet van zijn vader heeft gehouden. Ook die wet van nummer 15 en Deuteronomium 22. Ook die wet heeft de Heer Jezus vervuld. Want die vervulling heeft de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha gebracht. Omdat er geen mens op aarde was die de wet van God volkomen kan houden. Hij moest buigen onder het vlammende zwaard van Gods gerechtigheid. Hij alleen, de Heer Jezus Christus, de grote wetsvolbrenger, heeft Gods wet gehouden, volkomen. En die vrouw, die neemt in haar ongerechtigheid, in haar onreinheid de toevlucht tot hem die Gods wet volmaakt en geheel en al houdt. En daar zie je al iets schitteren van de grootsheid van de Zoon van God, die hoge priester die op weg is om zichzelf te offeren als een brandoffer naar de wil van God. Hij is het die daardoor een weg van genade zal openen op dat onreine, zondare, goddeloze tot hem zouden mogen komen. En dan zie je die uitgestrekte hand van die vrouw die door haar knieën gaat naar haar redder in haar onreinheid. Ze grijpt naar het verbond en dan zegt de tekst. U moet het zich voorstellen, als ze zich zo klein maakt tussen die mensen heen en terstond zij daar gebukt voor deze zaligmaker ligt. Dat moet ze nog al lopend gedaan hebben. Terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd. En zij voelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. Van het een op ander moment. Meteen staat er in de grondtekst. Dus dat moet al zijn, dus die hand erop dat verbond heeft gelegd. Op de zoon van het verbond. Als zij de hand legt in haar ongerechtigheid op die zoon waarin de wet haar veroordeelt, dan stopt de kwaal en ze is genezen. Geen tijd tussen. En de grondtekstgemeente dat laat het zien, zo voelt ze het, zo weet ze het. Genezen, nieuwe krachten ontvangt ze op dat moment. En gemeente, we weten het wel. Als je heel veel bloed verloren hebt, dan duurt het echt wel een poosje voordat je weer nieuwe kracht hebt. Maar deze vrouw ontvangt meer. Niet alleen na 12 jaar dat die fontein van het bloed stopt, maar ze weet ook dat ze genezen en gered is. 12 jaar onreinheid, afnemende krachten. Iets wat artsen niet konden bewerkstelligen. Dat gebeurt hier. In een ogenblik. Dat geloof dat de Heilige Geest in haar heeft gewerkt. Wat haar heeft uitgedreven tot de Heer Jezus Christus. En die geloofsdaad die door Christus wordt bekrachtigd. Genezen. En het Griekse grondwoord laat ons zien. Ook in vers 34 zien we. Dan is ook werkelijk behouden. Ze is veilig vanwege deze Christus. Deze Christus die haar hart uit liet gaan tot hem alleen. En voor haar was er niemand anders dan Jezus alleen. En de fontein stopt. Ze ontvangt omdat ze de toevlucht neemt bij die grote wetsvolbrenger. Ondanks die wet die haar veroordeelt. Wat een uitwerking. Wat een uitwerking heeft die daad van geloof in haar leven. Als de Heere God werkt, dan breekt het door. Dwars door de bestrijdingen heen. Niemand. Een menigte niet. Een duivel kan het ook het werk niet tegenhouden. Onwederstandelijk wordt die zondares bij Christus gebracht. En onwederstandelijk, dwars door alles heen. Daar leert de Heilige Geest haar de hand op de wet te leggen. En op het genadeverbond. gemeente. Heeft u, heb jij alleen je hand naar hem uitgestrekt? Hebt u de hand op hem gelegd? Heeft u, ondanks uw onreinheid en zondigheid, dat genadeverbond vastgegrepen? Mag dat? Kan toch niet? Ik ben onrein, vol ongerechtigheid. Ik ben schuldig, geen enkel recht. Ik heb toch geen enkele grond? Is gemeente dan uw, jouw nood dan nog niet zo groot dat je tot je hart is doorgedrongen dat je voor eeuwig moet omkomen? Eeuwig moet omkomen als je niet bij die eeuwige wetsvolbrenger komt. Heeft die nood, die ziekte van de zonde, u dan nog niet uitgedreven tot hem? Is dat woord dat naar de Heer Jezus Christus wijst, dan nog niet tot ons hart doorgedrongen? Zoeken we het nog steeds in de wereld? Zoeken we het nog bij de wereldse artsen? Die voor elke zonde nog wel een oplossing hebben? En nu, gemeente, mag toch weer gewezen worden op die, vanuit het woord, op die eeuwige borgen middelaar, de Heer Jezus Christus, de zaligmaker, de hemelse arts. Dat je naar hem moet luisteren. Dat er alleen in hem reiniging te vinden is. Als de wet ons veroordeelt. En dat je met de nood van je leven zit. En als het lijkt dat Christus u jou voorbij zou gaan en weg zou gaan. Dan moet je achter hem aangaan. Om toch tot hem de toevlucht te nemen. En de zoom van zijn kleed te leren aanraken in een waar geloof. Geloof terug te vallen op het genadeverbond. Om vrede te ontvangen. Als je nood bij de Heer Jezus heeft gebracht. Hier zie je wat bedoeld wordt, gemeente. Maar misschien heeft u dat wel eens vaker gehoord. Ik kwam er van de week nog weer eens tegen. Hoe dichter bij de grond. Hoe dichter bij het verbond. Eén enkele aanraking door het geloof. En mijn meest zwakke kleine geloof. Dan wil de Heere God in het wonder genezing schenken. Dat is het evangelie. Hij de zaligmaker daarom gekomen is. Allereerst om de eer van zijn vader te herstellen. Omdat wij het beeld van God geschonden hebben. Maar ook om de onreinheid en de schuld en de zonde die dat veroorzaakt heeft op zich te nemen. En te buigen onder de toren van God, zodat zondaren genezen kunnen worden. Zodat zondaren zalig gemaakt kunnen worden. Deze zaligmaker, die wil zijn volk weer nieuwe krachten geven, opdat zondaren leren leven uit de fontein van het eeuwige leven. Deze hemelse artsgemeente heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonde en hun ellende tot hem zich de genezing wenden. Gemeente. Het eerbied gesproken. Deze hemelse arts. Deze Heer Jezus Christus. Hij houdt nog steeds spreekuur. Ook in Barendrecht. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Hoe groot is uw genade, Heere. Dat u ook vanmorgen weer de roepstem laat uitgaan door de verkondiging van uw woord. Om het bij u te zoeken. Om vanaf die brede weg te komen. Die smalle weg te gaan. Door die nauwe poort te gaan. Heere, neemt u dan alles van ons af. Stel ons maar voor uw heilige wet, schuldig, onrein. Maar Heere, breng ons dan ook op de knieën. Leer ons buigen voor de wet. En leer ons voor het eerst of opnieuw de toevlucht te nemen tot die grote wetsvolbrenger. Die eeuwige hoge priester. Waar genade, vergeving van zonde en het eeuwige leven te verkrijgen is. Ja, voor diepgevallen zondaren. Die de kwaal van de zonde van met zich meebrengen. En daar komt u met uw rijke en barmhartige genade weer toe. Zo heeft het hier geklonken. Maar zo mocht het ook op alle plaatsen waar een ieder die met ons verbonden was zich bevindt. Klinken. O, dat we ons niet zouden verharden, Heer. Leer ons buigen. Leer ons bukken. En leer ons achter u aan te gaan. Leer ons in de diepste vernedering en ook terug te vallen op het genadeverbond. Heere, zo leg het voor u neer. Bedek, Heere, alles wat niet naar uw wil was. Ook daarin hebben we weer dat bloed nodig. Zegen wat op uw zegen wacht. Doe het, Heere, niet om iets uit ons, maar alleen om die hemelse arts, de Heere Jezus Christus, om zijnent wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen, Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het derde vers van Psalm 146 is de slotzang. Gemeente, verheft uw harten tot God en laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u alleen zal de eer. Amen.
Wat zei je? Daar doe je draadje. En 23 vers 1 doe je hem open. 1. Leviticus 15. Daar staat hij nog, denk ik.